Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hello, Pensacola. Hello, Florida.
At a rally in Pensacola last night, President Trump made it clear he needs Florida's votes.
11 days from now, we are going to win my home state of Florida, and we are going to win 4 more years in the White House.
Look, everybody knows who Donald Trump is. Let's show him who we are. We choose hope over fear, unity over division, science over fiction, and yes, truth over lies. Take back our country. Go get him. We can do this.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 142 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, ik heb post gekregen uit Londen van het Europese hoofdkwartier van CNN. En ik ga het maar meteen even openmaken. Er staat op de envelop, staat CNN America's Choice 2020. Ik maak hem open en dan gebeurt dit. Het blijkt, ja, hoe zullen we dit omschrijven, PG?
Ja, een soort bouwplaat.
Ja, een soort bouwplaat van het Witte Huis.
Met dan twee
je hoeft hem
mannetjes.
Alleen maar uit te vouwen. En daar zit een papier bij, een kartonnen papier. En daar kan ik twee presidentskandidaten uitknippen. En dat is uiteraard Trump.
En met zijn duimen in de lucht.
Ook Joe Biden. En Joe Biden ziet er een beetje creepy uit met een zonnebril.
Ja, maar dat is een zonnebril en zwaaiend.
Ja, het lijkt wel of het is eerder door Fox gemaakt, die Joe Biden, dan door CNN,
nou,
zou je
mij
denken.
Valt nog iets op, Jaap. Joe Biden heeft geen mondkapje.
Nee, maar dit is nog wel misschien van enige tijd geleden.
Ja, en als ik het nou goed begrijp, is het de bedoeling dat je dan op een bepaald moment tijdens de verkiezingsavond, als het zo langzamerhand de exit polls binnenkomen, dat je een van die twee poppetjes dan op de op de porch van het Witte Huis klaarzet.
Ja, want er zijn drie gleufjes aan de zijkanten van het Witte Huis, zeg maar.
De East Wing en de West Wing.
En de East Wing. En je kunt de winnaar, die kun je uiteindelijk helemaal vooraan plaatsen. En dan, ja, dan kan die natuurlijk geïnaugureerd worden.
Wat aan de achterkant dus de beroemde Truman Balcony is. Het balkon dat is gebouwd door Truman om daar een beetje te kunnen in het zonnetje te kunnen zitten en even rust te hebben.
En het is wel heel mooi dat ik die post kreeg van CNN. Want we gaan het vandaag hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En om die reden is ook te gast Pirmin Oldeweghuis.
Goedendag Jaap, leuk om weer terug te zijn.
Ja, welkom voor de derde keer, Pirmin, in Betrouwbare Bronnen.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
Pirmin en PG, waar gaan we het over hebben deze keer?
Over campagnes. We hebben nu nog een week. Nou ja, Pirmin en ik, we hebben gewoon een soort wedstrijdje onderling gehad. Wat zijn de meest smerige, vuile, intrigerijke campagnes ooit in de Amerikaanse geschiedenis? En dat zijn er vier, dus dat is de most dirty campaigns ever.
Spannend. Zullen we toch ook nog even kijken naar de actualiteit van de verkiezingen van 2020? Waar moeten we in de nacht van 3 op 4 november en misschien wel de dagen daarna, als het langer gaat duren, op gaan letten?
Ja, dat zijn eigenlijk twee gedeeltes, Jaap, denk ik. Aan de ene kant heb je wat eerder ook wel eens de Blue Wall werd genoemd voor de Democraten. Dus dan kijk je echt naar de Midwest.
De kleur van de Democraten is blauw, de kleur van de Republikeinen is rood.
Ja, de kenmerkende kaartjes op CNN weer.
En wat ik altijd fascinerend vind, als je die kaart van Amerika ziet, dan zie je in het geval van Trump enorm rood deel in het midden, eigenlijk.
En het westen?
Vanuit Nederland, vanuit Europa gezien, denk je, ja, als je zoveel rood hebt, dan heb je gewonnen. Maar dat is altijd gezichtsbedrog. Want daar wonen maar heel weinig kiezers. Dus die krijgen ook weinig kiesmannen.
Ja, daar wordt neerbuigend worden dat ook wel eens de flyover states genoemd. Of dat dan een beetje de bucket of deplorables-achtige houding die daar tegenover staat.
Mag ik je een voorbeeld geven dat de luisteraar het beetje door laat dringen? In oppervlakte, een van de allergrootste staten van Amerika, is de staat Montana. Dat is in het westen, aan de grens met Canada, zeg maar tussen de plains en de Rocky Mountains. Dat is echt reusachtig in vierkante kilometers. Je doet er een dag met de trein over als je er doorheen rijdt. En de staat Montana heeft 500.000 inwoners en is zo groot als Duitsland. En er zijn dus staten, die zijn heel klein qua oppervlakte, en die hebben ze een veelvoud van het aantal inwoners van Montana.
En dit is ook het gekke van die verkiezingen, want er wordt ook altijd een deel van de Senaat gekozen. Daar is juist het effect andersom, want elke staat krijgt 2 senatoren.
Dus ongeacht hoe groot de bevolking.
Een staat met 500.000 inwoners, zeg maar het Luxemburg van de Verenigde Staten, krijgt 2 senatoren. Maar ook California, wat zo'n beetje de grootste staat is, denk ik.
De 8e economie ter wereld, als het een onafhankelijk land zou zijn.
Het is gezichtsbedrog als je als Europeaan zonder voorbereiding die avond tv zit te kijken en ineens dat hele stuk bijvoorbeeld rood ziet kleuren.
En tegelijkertijd maakt dat ook tot wanneer democraten zo praten over dat zaken veel meer op populatie, dus op echte aantallen stemmen bepaald zouden moeten worden, waarom dat heel veel republikeinen zo nerveus maakt, en vooral republikeinen in dat soort staten. Omdat eigenlijk als je een soort van simpele rekensom zou maken op basis van de totale populatie, je hebt 100 senaatzetels, zou er dan iemand uit Montana in de senaat zitten? Zou het antwoord nee zijn. Alleen door de constitutie is dat zo verdeeld dat al die staten representatie hebben.
Nog zo'n hele grote bergachtige staat, de staat Wyoming, heeft dus 2 senatoren, net als Texas, net als New York, net als California, en heeft maar 1 kiesdistrict in het huis. Er zijn dus buitenwijken van Los Angeles, van New York, die wel 6 van dat soort afgevaardigden kunnen afleveren aan het huis vanwege de bevolkingsaantal. Die hele staat Wyoming, nou, daar doe je ook ongeveer een dag over met de trein om er doorheen te rijden, heeft dus 1 kiesdistrict en 2 senatoren.
Ja.
Zo en, leeg, zo onbewoond.
En je zou dus kunnen zeggen, historisch hebben de conservatievere staten die hebben een voorsprong, terwijl het totale electoraat misschien wel een stuk progressiever is.
Urbaner ook, diverser.
Door demografische veranderingen gaat het ook wel weer veranderen. Want ik zag een hele mooie documentaire een tijdje geleden van mensen die vanuit Californië naar Texas verhuisden. Omdat in Texas de kosten van levensonderhoud een stuk lager zijn. Maar 2/3 van in Californië. En ja, daar zitten ook veel potentiële democratische kiezers bij. Dus dat kan Texas doen tuimelen. En er is natuurlijk ook de demografische ontwikkeling van Latino's die een belangrijkere rol gaan spelen.
En Aziaten. En mensen eigenlijk uit de hele wereld. Het is dus niet alleen de Hispanics die als daar als bevolkingsgroep Amerika diverser maken. Maar bijvoorbeeld ook het feit dat een belangrijke delen van de zwarte bevolking, als er meer en meer in wat ze dan noemen de middle class komen. Maar ook heel veel dus mensen uit China, uit Korea, de Pacific-eilanden, dus ook heel veel Aziatische kiezers, en die stemmen 60-70% op de Democrats.
Ja, overigens is het ook wel weer zo dat als mensen in de middelklas terechtkomen en daar ook weer in gaan stijgen, dan worden ze soms ook weer wat behoudender, conservatiever, en dan zouden ze ook wel weer wat vaker op de Republicans kunnen gaan stemmen.
Nou, ze zijn dan wat gevoelig voor beloften van belastingverlaging. Ze worden niet meteen, ik zal maar zeggen, sociaal heel veel conservatiever.
Je hebt eigenlijk voor de Democraten daarom, als je kijkt om welke staten gaat het nou uiteindelijk, dan wordt er heel vaak gesproken, zeker na de overwinning van Trump in 2016, wordt gesproken over de staten in de Rust Belt, in de Midwest, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Omdat eigenlijk heel verrassend Hillary Clinton daar verloor, terwijl zij erop had gerekend dat dat eigenlijk wel veilig zou zijn. Het was zelfs zo dat ze er überhaupt niet naartoe ging, zo zelfverzekerd was ze.
Dat kwam ook omdat Obama als zwarte kandidaat in bijvoorbeeld een behoorlijk witte staat als Wisconsin en ook opvallend goed scoorde. En ook in Pennsylvania en Michigan had Obama gewoon, zeg maar, die zat gewoon goed. Dus Clinton en haar mensen dachten, nou ja, eitje.
En dat is achteraf gezien dus oliedom geweest van de Hillary Clinton campagne. Want in Pennsylvania was het aantal stemmen verschil minder dan 45.000 uiteindelijk.
In Wisconsin geloof ik iets van, in Michigan iets van 10.000, 15.000.
En dat is echt, dat zijn zo kleine
niet te peilen
marges.
Voor de peilingsinstituten. Dat verwijt dat de polls allemaal fout zaten, dat klopt niet, de polls zaten goed. Die hadden goed gezien dat Clinton 4% meer stemmen zou krijgen in Amerika. Maar je kunt de buitenwijken van Detroit, de suburbs van Milwaukee, dat daar 5.000-6.000 mensen bijvoorbeeld niet opkomen en 5.000-6.000 mensen van stem veranderen, dat is niet te meten.
Nee, en het opkomen is natuurlijk voor de mensen die Trump willen verslaan nu enorm belangrijk. Vandaar dat er steeds geroepen wordt, vote. Elke democraat die op televisie geïnterviewd, die zegt ergens één of twee keer in het gesprekje van een paar minuten, ga stemmen.
Laten we even luisteren naar de meest recente oproep van Barack Obama, die dus met name ook richting de jonge kiezers zei, get out the vote. Ja, go out. Echt met bijna een Obamaans vuur.
I'm asking you to believe in Joe's ability, in Kamala's ability to lead this country out of these dark times and help us build it back better. Because we can't abandon those who are hurting right now. We can't abandon the children who aren't getting the education they need right now. We can't abandon those protesters who inspired us. We've got to channel their activism into action. We've got to vote like never before and leave no doubt. So make a plan right now for how you're going to get involved and vote. Do it as early as you can. Tell your family, tell your friends how they can vote. Don't stop with Joe and Kamala. Make sure you vote all the way down the ticket. So let's get to work, people. Let's bring this home. I love you, Philadelphia. Honk if you're fired up. Honk if you're ready to go. Are you fired up? Are you ready to go? Are you fired up? Are you ready to go? Let's go make it happen. I love you, Philadelphia. Thank you. I love you. Come on.
Dat was Barack Obama. En wie ik ook heel veel zie de afgelopen dagen op televisie is Pete Buttigieg, Mayor Pete. Die is echt enorme steun en toeverlaat voor de campagne. Die is overal te vinden. En die zegt eigenlijk alleen maar positieve dingen over alles wat er in de campagne gebeurt. Zelfs als het even wat negatiever zou kunnen uitpakken voor Joe Biden. Hij weet er altijd een positieve draai aan te geven.
Mayor Pete heeft zich ontwikkeld tot de super surrogate. Zoals de Amerikanen zo mooi noemen.
De Kellyanne Conway van Joe Biden.
Dat is wel een hele gemeene hoor. Maar Mayor Pete die weet dus als het ware in een soort op een spin te geven aan zeg maar, het verhaal van Biden, zonder dat heel plat wordt. Dus Mayor Pete wordt ingezet voor de zeg maar, wat hoger opgeleide kiezer die nog niet zo heel erg politiek is. En als het ware hen ook aan te moedigen van doe nou mee. Ja. Dat is heel slim.
En er wordt rekening mee gehouden dat hij bijvoorbeeld straks minister van Binnenlandse Zaken wordt.
Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Stel nou, de stembussen gaan dicht. En dan heb je een uur of twee dat Wolf Blitzer en dat soort mensen, wat ze dan moeten doen, dat is gewoon water trappelen. Dus zwetsen, speculeren, dat. In die tussentijd komen er allemaal interessante dingen binnen. Is het misschien leuk als Pirmen en ik even een paar tips geven van let op als de uitslag binnenkomt van dit. Of als een hele goede eerste echte exit poll binnenkomt uit die streek, uit die stad.
Wolf Kruger, geef een paar voorbeelden.
Nou, ik ga er eentje noemen. Een county, dus is echt een klein kiesdistrict in Florida. Het voordeel van Florida is dat het natuurlijk aan de oostkust is. Dus daar gaan als eerste de stembussen dicht. Dan heb je de county en die heet Spinellas. Je hoort al de Spaanse historie van Florida. En daar gaat het als eerste dicht. En dat heeft een heel bijzonder profiel. Spinellas County is een van de meest vergrijsde kiesdistricten van Amerika. Dus heel veel kiezers boven de 65. Mensen die dus als het ware daar retirees zijn. Hè, die hebben dus een villa gekocht met een zwembad en mooi weer. En dat is een echte, mooie, klassieke, republikeinse kiesdistrict.
The well-to-do.
Het zijn geen rijken. Het zijn de mensen die als het ware met hun pensioentje en met hun kapitaal een huis hebben gekocht. En dan rustig, ja, een beetje golfen en dergelijke. Nou, Daar doet dus de Republikeinse Partij het altijd goed. Zeker ook bij regionale verkiezingen, bij de gouverneur en dergelijke. Trump had hier in 16 een prima uitslag. De mensen gingen niet voor Hillary. Op dit moment, de peilingen daar geven aan dat Biden heel erg is opgerukt in die stukken van Florida. Met veel bejaarden en dergelijke. Vanwege healthcare, vanwege natuurlijk de corona. Een van de kenners op dat punt, die zei, kijk nou naar Spinella's. Als Trump daar beneden de 55%, dus hij wint het dan zogenaamd wel, maar als hij onder de 55% haalt, dan betekent dat hij dus als het ware in Florida 10% minder scoort dan hij moet hebben.
Ja, let dus op de exacte cijfers. Winnen is niet voldoende.
Nee, dus als hij in Spinella's zeg maar 53% haalt, dan is hij in Florida toast. Is hij in Florida toast, dan is hij misschien zelfs als president toast. Dus Spinella's is dus zo'n ding. Als je als het ware dat signaal binnenkrijgt, ik zou nou zeggen, haal even een extra kop koffie om nog even langer wakker te blijven.
Ja, en een extra donut. Wij eten trouwens op dit moment ook Dunkin' Donuts, die mogelijk gemaakt zijn door Pirmin, die ze mee heeft genomen. Dank je wel, Pirmin.
Een beetje Amerikaanse sferen moeten we hier toch wel een beetje creëren. Maar ik ben het helemaal eens met PG, als je naar dat soort counties kijkt, je kunt eigenlijk van tevoren de kieskaart al verdelen in van welke counties gaan gewoon naar een democraat en welke naar een republikein.
Dan heb dat je geldt voor 85%. Hè?
Dat is een zeer gedetailleerde lappendeken, die kun je op je laptopje erbij nemen bij die uitzending van CNN of andere Amerikaanse zender. Ja,
bijvoorbeeld zo'n New York Times en zo, die hebben echt prachtige databases met plattegrondjes. Voor gekken als ik is dat feest.
En alles gaat om marges. Alles gaat om marges. Met hoeveel procent win ik in een bepaald district waarvan ik weet. Omdat het zijn geen gelijke hoeveelheden mensen die in zo'n district wonen. Dus je kunt een district hebben met miljoenen mensen en een district hebben met een paar honderdduizend mensen. Maar de Democraten weten bijvoorbeeld, als ik rondom Miami zit, daar wonen heel veel mensen en dat is waar ze het moeten winnen. Want meer in het soort van rurale Florida, ja, daar gaan ze de stemmen niet vandaan halen. Dan heb je soms districten waar Trump met 90-10 wint.
Ja, je zult ook in dat soort districten nauwelijks television ads zien voor Joe Biden.
Behalve wat wel heel grappig was, dat las ik afgelopen week, dat er een van die counties, ook in Florida, waar heel veel oude mensen wonen, ook zo'n verhouding 90-10 voor Trump de vorige keer. En wat was daar nou gebeurd? Daar was opeens een optocht georganiseerd door allemaal van die oudjes, nog net niet met hun rollator, voor Joe Biden. Nou, de Democraten die vielen bijna van hun stoel, van ook al zou dat maar betekenen tot het zometeen 80-20 is, dan zit je alweer in die marges, maak je dan alweer stappen vooruit.
Dat is precies in feite het Spinella's County effect. Als Trump daar van 65% naar 52-53 gaat en Joe Biden komt op 46, dan heeft Biden Florida gewonnen. En dat is inderdaad de rollator optocht effecten. Die moet je in dat opzicht niet onderschatten. Die oudere mensen zien elkaar veel. In clubs, in de kerken en alle charity dingen. En als die elkaar dus een beetje aansteken van, nou, we gaan voor Joe Biden. Hier speelt natuurlijk nog iets. Joe Biden is geen jonge man. Dus die heeft een levensgeschiedenis en een verhaal waarvan heel veel oudere kiezers zeggen, nou, dat zou mijn broer kunnen zijn of mijn neef. En dat geldt niet voor Donald Trump. Die is ook oud, maar heeft natuurlijk een soort levensverhaal waar geen Amerikaan van zegt, ja, dat ben ik.
Ja.
Ik ken zo iemand.
En de uitslagen per county, die worden allemaal opgeteld en dat is dan de uitslag van de staat.
Ja, precies. Nou,
en dat gaat trouwens wel gewoon op totale populatie. Dus gewoon de meeste stemmen gelden binnen de gehele staat. Even misschien goed om aan te geven. En dan is het winner takes all.
En dat is in alle staten hetzelfde geregeld. Want sommige dingen zijn natuurlijk in Amerika per staat verschillend.
Daar zitten soms nog weer wat verschillen in. Als vuistregel kun je die wel aanhouden, maar je hebt bepaalde staten waarin er dan nog weer met congresdistricten op een andere manier dingen worden verdeeld.
En de stemmanier kan per county verschillen. Dat kan van elektrisch tot met een bolpen tot met een potlood. En ook per staat verschilt wie er mogen stemmen. Er zijn staten waar bijvoorbeeld mensen die ooit een keer ergens voor veroordeeld zijn, nooit meer mogen stemmen. Er zijn staten waar je dan bijvoorbeeld na 5 jaar weer mag stemmen. Er zijn staten waar je, als je van buiten de staat komt, dat je heel ingewikkeld moet doen voordat je opnieuw mag inschrijven. Er zijn staten waar je gewoon met vertoon van je rijbewijs meteen mag stemmen. Dus de verschillen in Amerika, zelfs binnen de staten, zijn enorm.
En één ding is ook een heel groot verschil met bijvoorbeeld het systeem in Nederland. In Nederland ben je kiezer zodra je staat ingeschreven als burger bij de burgerlijke stand. In Amerika moet je als kiezer ingeschreven staan.
Je krijgt geen envelop thuisgestuurd met je stembiljet. Dat moet je zelf van tevoren geregeld hebben. En daar zitten vaak ook nog weer deadlines aan. Dus je kunt niet alles op hetzelfde moment, tenminste grotendeels kan dat niet, dat je het op hetzelfde moment nog even inschrijft en dan gelijk gaat stemmen. Dat zijn echt processtappen. En vandaar ook wat Obama eerder ook in het fragment, make a plan to vote. Dat is dus waar de democraten de hele tijd op hameren.
En dit betekent in de praktijk dat mensen met bijvoorbeeld lage opleiding, lage inkomens vaak wat minder snel op die manier staan ingeschreven. Dat is dus ook in het nadeel, zou je kunnen zeggen, vaak van de democraten. Is er nooit in Amerika een discussie gevoerd om dat te veranderen, dat systeem?
Nee, want de staten zijn op dat punt soeverein en die bewaken hun soevereiniteit 100 keer erger dan de Europese lidstaten in de EU.
Nee, dat begrijp ik, maar je zou het kunnen voorstellen dat in een staat die discussie gevoerd wordt.
Oh, de counties zijn in dat opzicht ook weer buitengewoon trots op hun eigen soevereiniteit. Nadat het in Florida in 2000 daar zo allemaal zo misging, heeft men in Florida geprobeerd de zaak zeg maar wat te moderniseren. Nou, met heel veel moeite zijn er een paar stapjes gezet.
Ja, maar daar speelt toch altijd heel erg mee dat de bestaande belangen, dus de grootste partij traditioneel, die houdt meestal de veranderingen tegen.
Ja, en ik denk, toch begin om je een beetje tegen te spreken in deze. Ik denk dat de Voting Rights Act en alles wat vanuit de Civil Rights Movement komt, dat dat een poging is geweest van de federale overheid om dus meer regels te creëren die dus eigenlijk het stemmen moeten vergemakkelijken. Je ziet tegelijkertijd dat een constant proces is van een stapje verder om het weer beter te regelen, een stapje terug. En dat is dus wel weer precies die discussie tot staten die soevereiniteit willen behouden eigenlijk over dat onderwerp.
Ja, de Voting Rights Act, natuurlijk een van de monumenten van Lyndon Baines Johnson uit 1965, heeft Florida 2000 niet verhinderd.
We gaan zo naar de geschiedenis, maar nog even een paar voorbeelden van staten, districten waar het spannend kan worden.
Mag ik een voorbeeld geven van ook vrij vroeg in de avond, zal ik maar zeggen, als de eerste binnenkomen, dat ik zeg van wat zou kunnen duiden dat Trump het helemaal niet zo slecht doet? Want ook dat is een punt waar je natuurlijk goed op moet letten. Dat is de staat Ohio. De staat Ohio is de voorbije, zeg maar, 15 jaar, ook door veranderingen in de bevolkingssamenstelling, het wegtrekken van mensen uit de steden, vanwege de industrie die minder sterk is, is dus conservatiever geworden. Dat was een staat die bijvoorbeeld altijd erg voor, zeg maar, George Bush was, zowel vader als zoon. In 2016 heeft Trump daar duidelijk beter gescoord dan men had verwacht. Als hij dus dit keer de staat Ohio opnieuw toch wat steviger vast weet te houden dan de peilingen nu aangeven, want die zijn voor hem zeer zorgelijk. Dat is 50-50, en de andere keer heeft hij de 49 en Biden 48. Dus het zou kunnen dat Biden, als daar ook Ohio wint, zou nou Trump bij de eerste exit polls die een beetje serieus zijn, bijvoorbeeld op 2,53% staan, dan wordt het een late avond.
En misschien als laatste dynamiek om een klein stapje te maken. Van, je hebt natuurlijk zometeen je hebt ook 3 verkiezingen eigenlijk tegelijkertijd. En misschien is dat met jullie goedkeuren een mooie stap om er even over te hebben. Is van het Huis van Afgevaardigden is nu al van de Democraten. Die hebben daar een solide meerderheid. Dat gaat ook zo blijven. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen, ondanks dat Trump het beweert, tot dat gaat omdraaien. Ja,
en dat komt ook, zou je kunnen zeggen, doordat het Huis van Afgevaardigden nogal enigszins gerelateerd aan de bevolkingsdichtheid van de staten gevuld wordt.
Ja, het is gebaseerd op populatie en er wordt een census georganiseerd en dan worden alle districten verdeeld op basis van populatie. Er zitten nog wel wat dingetjes in die het nog een beetje verstoren, maar in het algemeen is dat punt.
Ja, maar groot verschil hierin met de Senaat.
Absoluut.
Heel belangrijk, bij de peilingen voor het huis is één ding duidelijk, is dat de democraten in de staat Texas, en die heeft veel huiszetels, en misschien wel 5, 6, 7 zetels gaan winnen in de buitenwijken, met name van die miljoenensteden als Houston, Dallas en dergelijke. Dat is ook heel zorgelijk voor Trump, maar daar ga ik zoiets over zeggen. Maar kijk, als Nancy Pelosi, als speaker, haar fractie nog met 10, 15, zelfs 20, wat nu wordt verwacht, kan uitbreiden, ga er dan vanuit dat misschien wel de helft daarvan alleen al uit Texas komt.
Ja, en de suburbs zijn belangrijk, want de suburbs zijn natuurlijk de plaatsen met de mooie zelfstandige huizen en grasperken, brede wegen, heel veel groen En Trump heeft erover gezegd, ik wil dat de suburbs blijven. En dat is eigenlijk een bericht aan de mensen die daar wonen, de conservatieven, van wij gaan niet, zoals de democraten misschien willen, bevolkingsgroepen mengen en ook flatgebouwen
sociale woningbouw
neerzetten.
It's a dog whistle as big as a foghorn, zoals Biden afgelopen debat nog aangaf.
Dat vond ik zelf van het hele debat de allermooiste quote, want ik denk, die kan over 50 jaar in betrouwbare bronnen, komt die nog een keer. A dog whistle as big as a foghorn. Prachtig. Die suburbs, dat is uiteindelijk, dat is iets van de laatste, nou, ik zeg maar 30, 25 jaar, dat men dat beseft. Daar win of verlies je de verkiezingen. Niet op het platteland en ook niet in de binnensteden. Maar in die buitenwijken van de middenklasse. Als de kiezers daar gemotiveerd zijn, nou, dat is een heel belangrijk punt, en de opkomst is bijvoorbeeld flink, want dat hangt altijd samen, dan gaan gewoon de aantallen tellen. En dat is dus het drama geweest van Hillary Clinton. Dat ze in de suburbs van de steden en de staten waar Obama het goed had gedaan, dat de mensen thuis bleven.
Ze misten in de counties rondom Detroit soms tot 100.000 stemmen.
Per district.
En als je dat dan afzet tegen een marge van 15, misschien 20.000 stemmen waarop Trump wint, dat zijn gigantische aantallen.
Dus de suburbs, ik ga drie steden noemen die in de loop van de avond dan, als het ware, signaal gegeven. De allereerste waarvan de stembussen dicht zullen gaan, waarvan je dus weet, dat is een crucial suburb center. Dat is de stad Philadelphia. De stad waar natuurlijk Amerika begon. Waar de Declaration of Independence werd uitgeroepen op 4 juli 1776.
Ja, als je met de trein van New York naar Washington gaat, dan kom je langs Philadelphia.
Grote miljoenenstad, klassieke stad. Klassieke democratische stad, vooral dus de binnenstad. Die suburbs zijn zeg maar 50-50 gemengd. Joe Biden maakt altijd het punt van dat hij uit Scranton komt. Dat is een van die industriesteden even aan de rand van Philadelphia. Dus hij is een local boy. Als dus de democraten het goed gaan doen in de suburbs van Philadelphia, de peilingen duiden erop dat Biden het daar behoorlijk goed doet, dan is dat een heel belangrijk signaal. Want dat betekent dat de staat Pennsylvania waarschijnlijk als geheel dus naar Biden gaat. Nou, de volgende is dan in de staat Michigan met al die Hollanders. Daar heb je de grote stad Detroit, Motown, hè? Motorstad, hè? Dat is van Ford en Chrysler.
Ja, en Motown is natuurlijk ook een muziek. Soort, namelijk de soulmuziek uit vooral de jaren 60. Interessant is Philadelphia, wat jij net noemde, staat weer bekend van de soulmuziek in de jaren 70, de Philly sound.
Nou, zo zie je maar, zo zie je maar. Motown, The Supremes, Marvin Gaye. Ja, als historicus weet je dat soort dingen, ja. En dat is dus een zwarte stad en een arbeidersstad. En dus arbeiders, dan moet je denken in Amerika, die het dus een beetje gemaakt hebben. Die beschouwen zichzelf als middle class. En die wonen dus in die buitenwijken. Daar heeft Clinton het echt niet goed gedaan de vorige keer. Veel thuisblijvers vooral. Biden maakt dus een enorm nummer van, ik ben zelf een arbeiderskind. De vakbonden staan achter mij. Dus als die buitenwijken, de suburbs van Detroit, dit keer weer echt komen voor, in dit geval Joe Biden, dan wint hij de staat Michigan. He, dus een van die staten die Hillary nipt verloor tegen alle verwachtingen.
En maakt het eigenlijk niet zoveel uit dat al die Hollanders daar allemaal doen.
Nou, het grappige is, ook daar heb ik cijfers van gezien. De kiesdistricten van de Hollanders, Grand Rapids en dergelijke, die staan er niet goed voor de GOP.
Oké, dat is dus een tegenvaller bijvoorbeeld voor Piet Hoekstra, de ambassadeur van Amerika in Nederland, die ook uit die regio komt.
Die was de vertegenwoordiger van dat district. Zijn opvolger, meneer Huizinga, die heeft het moeilijk.
Bill Huizinga.
Die heeft het moeilijk, want er is dus met name onder de jongeren en de vrouwen, en dat zijn allemaal hele vrome gereformeerde Nederlanders, maar die hebben toch zoiets van, we hebben nu 4 jaar dat beest daar gehad, met ze grab the pussy en wat al niet. We hebben er genoeg van. En dat is dus, als die mensen thuis blijven, is dat al slecht voor Trump. Maar als ze gaan switchen, al doet maar 10% dat. Ja, dan gaat dat district dus naar de Democraten. En dan natuurlijk altijd weer Wisconsin. De staat, dat is het dingetje. Als dat beweegt, dan beweegt Amerika. En dan heb je de grote stad Milwaukee. De Duitse stad van Amerika. De stad van de grote bierbrouwerijen. Van de klassieke Duitse industrie in Amerika. En die buitenwijken daar, dat zijn hetzelfde soort mensen. Mensen die opgewerkt hebben. Middle class, veel Duitsers, Oekraïners, Polen, allemaal heel katholiek ook, vroom. En die, Joe Biden is zo'n katholieke arbeiderszoon. En dat ziet er dus niet goed uit in de peilingen voor Trump in de staat Wisconsin.
Ja.
Cruciale staat. En dat komt door deze buitenwijken van Milwaukee. Dus ik ga, ook omdat ik de stad goed ken en ik het mensen ken, ik ga kijken naar Wauwatosa, Waukesha, want zo heten de suburbs van Milwaukee. En daar konden de verkiezingen wel eens worden beslist. En nog één tip natuurlijk, Jaap, de staat Texas. Texas is in play. Klassiek, ja, de Republikeinen hoefden er überhaupt geen campagne te voeren bijna. Dat wonnen ze.
De Bushes kwamen er vandaan natuurlijk.
De Bushes kwamen vandaan. Het was gewoon done. Hillary deed het al verrassend goed. Ja, het hielp er alleen niet. In Texas. Nou, bij de tussentijdse verkiezingen in 2018, die waren een drama voor de Republikeinen. Ze verloren bijna de senaatzetel. Dat scheelde bijna niks. De buitenwijken van Houston en van Dallas, ja, daar doet Biden het gewoon goed in de peilingen. Op het platteland kon het wel eens zo zijn dat men toch ook, net als bij die Hollanders in Michigan, dat vele mensen, ook vrouwen en zo, zeggen, nou, ik weet het niet hoor. En dan gaat Trump eraan. Als Trump Texas verliest, net als wanneer hij Florida verliest, is hij geen president meer.
We gaan het zien.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
De geschiedenis, de, wat jij noemt, PG, de rijke historie van de Verenigde Staten, heeft weer heel wat dingen aan ons te vertellen in deze aflevering.
Ja, we gaan vier verkiezingscampagnes in de geschiedenis langs wandelen. De most dirty, de meest gemene, de smerigste, de schandaligste verkiezingscampagnes ook. Wat er allemaal aan trucs, aan leugens, aan, we zouden nu zeggen, fake news. Ik heb zelfs een verkiezing waar Poetin zich zo voor hebben geschaamd hoe een buitenlandse mogelijkheid zich bemoeide met de verkiezingen. Journalisten omkocht en wat al niet. Het is echt fascinerend.
Leugens en bedrog, die associëren wij hier in Europa natuurlijk vooral met de periode rond Richard Nixon. Watergate, hij werd
Tricky
niet voor
Dick.
Niks. Tricky Dick genoemd. Is het daar begonnen?
Nee, ik ga het je nog gekker vertellen. Wij gaan vier campagnes behandelen en die zijn allemaal van voor Watergate. En van voor dus de verkiezingscampagne van 1972, die dus eindigde op 8 augustus 1974, dus na twee jaar, minder dan twee jaar na de verkiezingen, dat de president in schande moest aftreden. Dus we hebben vier campagnes
diep,
daarvoor.
Diep in de historie.
Ja, we beginnen in 1800.
Ja, 1800 was een rumoerige tijd in de Verenigde Staten. En ja, je moet het eigenlijk zo zien, dat is nog niet zo lang natuurlijk na de onafhankelijkheid. Je hebt de onafhankelijkheid in 1776, dan duurt het een tijdje voor de federale constitutie. Dan heb je Washington als eerste president, 2 keer 4 jaar, dus 8 jaar presidentschap. En dan wisselt het naar John Adams, die dan de zittende president is. En dan komen we in 1800 aan. En de spanningen lopen hoog op, politieke fracties zijn ontstaan. En eigenlijk heb je aan de ene kant heb je John Adams en zijn partij, en aan de andere kant heb je Thomas Jefferson. Twee onvoorstelbare grootheden bij het opschrijven van die onafhankelijkheidsverklaring zijn nu de twee grootste politieke tegenstanders die elkaar echt, nou ja, het mes aan de keel zetten.
Ja, 1800, zoals ook in Europa, had je toen nog een heel ander soort partijen. Hè? We spraken toen nog niet van de Democrats versus de Republicans.
Nee, de huidige partijen bestonden op dat moment niet in dezelfde vorm. Dat is een aantal keren gewisseld door de historie. Je zou het kunnen indelen dat je de federalisten hebt, die voor een sterke, het is een beetje simplistisch, maar voor een sterkere overheid, federale overheid waren met John Adams. En aan de andere kant de Democratic Republicans, dat is ook wel weer grappig, van Thomas Jefferson, die veel meer dat agrarische verlichtingsideaal. Maar ook met daar in de slipstream de slavernij natuurlijk veel meer ook.
En dus, Jefferson zei, die overheid in Washington moet heel slank zijn, die moet niet te veel doen. De staten, zoals zijn staat Virginia en Massachusetts en South Carolina, die moeten als het ware 95% van de dingen doen, regionaal, lokaal, want dat geeft dus de Amerikaan de vrijheid om zichzelf te ontplooien.
Ja, en dat zie je tot op de dag van vandaag terug, die discussie. Hoe ver moet de federale overheid gaan en hoeveel ruimte hebben de staten?
En dat is ook de oorzaak, de diepere oorzaak geweest van de burgeroorlog van 1861 tot 1865. Dit doortrekt de Amerikaanse politiek vanaf de oprichting van de Republiek.
En waarom waren ze nou met elkaar oneens? Onder andere omdat John Adams Nou, het eerste wat hij deed was, een paar jaar voor deze verkiezing, was het dat hij op het internationale toneel opeens de kant van Engeland weer koos in plaats van Frankrijk. Nou, dat vond Thomas Jefferson natuurlijk verschrikkelijk, want ja, de Franse revolutie, dezelfde idealen als die hij ook had, hij heeft er een tijd gewoond. En dat werd volgens hem allemaal bedrogen.
En de koning van Engeland was natuurlijk de vijand geweest.
En het was dus de vraag, kunnen we elkaar wel vertrouwen? Heul jij niet te veel met die Engelsen waar we juist vanaf willen?
Exact. En dat gaat dan verder en verder. En op een gegeven moment worden er zelfs wetten aangenomen die het strafbaar stellen als je eigenlijk een soort van majesteitsschennis, als je lelijke dingen, false, scandalous or malicious comments zou maken over de federale overheid of de president zelf. En John Adams, die heeft dit ook gebruikt om dus vooral de journalisten eigenlijk in die tijd, die wat meer aan de hand van Thomas Jefferson waren, en die schreven ook echt niet de allerleukste dingen op papier, dat was ook best wel scandalous, maar die wist hij toen op die manier in de gevangenis te krijgen of te beboeten om zo dus eigenlijk de fake news media in zijn tijd te bestrijden.
En dat ging nog verder. Amerika was natuurlijk op dat moment nog veel meer dan nu een land van immigranten. Dus uit heel de wereld, en met name uit Europa, kwamen dus mensen die iets wilden van hun leven, of intellectuelen die in hun eigen land gestraft werden, die gingen naar Amerika. Dus wat was het effect? Het stikte in Amerika van de jonge, slimme, hoogopgeleide, kritische types als journalist, pamfletist, als brochureschrijvers, Fransen, Hollanders, Schotten. En die wet om dus te, zeg maar, dat fake news en slanderen malicious te bestrijden, die werd dan ook de Alien and Sedition Act genoemd. Dus de Buitenlanders- en Opstandenwet. Dus als je dan als, zeg maar, kritische Franse aanhanger van Robespierre, hè, iets onaardigs schreef over de president, dan werd je op de boot gezet en dan moest je terug naar Frankrijk.
Ja, wat je nu een beetje in Rusland hebt, waar je al snel voor buitenlandse agent wordt uitgemaakt als je kritisch bent.
En tegelijkertijd, wat was dan de angst van John Adams, om ook even de andere kant te belichten? Die hadden dus helemaal, die kwamen veel meer vanuit perspectief. Ja, maar zie nou wat er gebeurt in Frankrijk. Als we dat op die koers gaan die Thomas Jefferson ook voorstaat met zijn Franse vrienden, ja, dan gaan we zo meteen allemaal, liggen we met ons hoofd onder de guillotine. Dus die enorme tegenstrijdigheden werden ook opgezocht in die campagne.
Daar kwam ook nog bij dat Adams als man uit New England, dus uit de traditie van de Pilgrims, ja, dus van de Calvinistische, Schotse, Nederlandse, dominante groepen daar, die hadden natuurlijk een horreur van die Franse revolutie gekregen. He, want de godsdienst werd afgeschaft, zelfs de weekindeling, je mocht niet meer zondag heten, alles werd veranderd, er was geen godsdienstvrijheid meer, mensen die dus voor hun geloof streden werden onthoofd. Ja, dat was een verschrikking, vonden ze dat. En in het zuiden waren er natuurlijk ook mensen die zeiden, ja, wacht even, die Franse revolutie wil mensenrechten. Die vindt zelfs dat zwarten burgerrechten moeten krijgen. Dus er waren dus twee redenen om uitermate angstig te worden voor de invloed van die Franse radicalen. Dat was dus de conservatieve slavenhouders, om maar even eerlijk te zeggen. En dus de burgerlijke mensen, die zeiden, ja, onze burgerrechten en onze godsdienstvrijheid worden bedreigd.
Dat was de situatie. Wat betekende dat voor de campagne in 1800?
Nou ja, die werd dus de smerigste ooit, volgens vele historici. Daarbij kwam dat president Adams was een man die kon goed ruzie maken. Ook met zijn eigen aanhangers. Dus die heeft een van de belangrijkste mensen in het Amerika van toen, zeg maar de rechterhand van president Washington, dat was een beetje een soort adoptiefzoon van hem, Alexander Hamilton, bekend van de musical, die heeft hij tegen zich het harnas gejaagd, terwijl dat eigenlijk zijn beste supporter was. Maar hij maakte ruzie met hem en Hamilton die wou dus eigenlijk iemand anders dan Adams als kandidaat. Dus hij heeft eerst geprobeerd in de eigen partij iemand anders naar voren te schuiven. Hij was zelf geen kandidaat. Die persoon werd uiteindelijk de vicepresidentskandidaat van Adams. Dus eigenlijk zat er een soort vijfde kolonne achter Adams. Dat wist Jefferson. Dus Jefferson die ging met zijn spindokters, want in die tijd had je dat al, dus de aanhang van Hamilton bewerken van jullie moeten niet op die Adams stemmen. De absolute spindokter van Jefferson, dat was iets heel nieuws, dat was zijn vicepresidentskandidaat, Aaron Burr. Een New Yorkse politicus die om één ding beroemd was, de man had geen geweten en geen scrupules. Die was tot alles bereid. Jefferson kon dus de grote staatsman, de filosoof, spelen, maar het vuile werk werd gedaan door Aaron Burr. De Karl Rove De Roger Stone van Thomas Jefferson. Die zocht ik, precies, Jaap. Die organiseerde dus alle dirty tricks. Kocht journalisten om, pamfletten waarin dus werd verspreid dat John Adams eigenlijk van plan was zich tot koning van Amerika te laten kronen. He, zodat zijn zoon John Quincy dan kon opvolgen. Het grappige is natuurlijk dat we weten dat John Quincy zelf later ook president werd.
Zonder kroonprins echt te zijn geweest?
De meest, nou ja, eigenlijk wij zouden nu zeggen dirty tricks, fake news. Het komt allemaal voor het eerst in de campagne van 1800. En met dus één iemand die gewoon volkomen gewetenloos, he, winner takes all, dat organiseert voor iemand, he, de presidentskandidaat, die dus als een soort, soort vroom en briljant genie optrad.
En was Adams zelf ook zo vroom in die campagne?
Adams, ik zei het al, was natuurlijk een goede ruziezoeker. Dus er werd enorm veel modder gegooid van twee kanten. Dus ook de aanhang van Adams liet zich niet onbetuigd. Want die zeiden dus, als je op Jefferson stemt, dan krijg je de guillotine. Nou, dat was ook wel even. Kortom, het was echt letterlijk moord en doodslag. Maar ja, het meest vervelende was natuurlijk voor Adams dat Jefferson en Aaron Burr dus die verdeeldheid in zijn eigen achterban voortdurend konden exploiteren. En zo kwam er, en ook dat is weer heel eigentijds, een brief van Alexander Hamilton van meer dan 50 pagina's. Een soort essay waarin hij dus alle fouten van John Adams voor de achterban nog eens had opgeschreven en hoe ze dat zouden moeten repareren. En je raadt het al, het lekte uit. Het is allemaal zo eigentijds. Dus die is gepubliceerd door een zogenaamde objectieve krant die gewoon was opgericht, ja, door Jefferson en Burr om dat rond te strooien, die arme John Adams. En Hamilton was natuurlijk diep in verlegenheid, want die kon niet ontkennen dat dit stuk van 54 bladzijden van zijn hand was.
De uitslag is uiteindelijk dat het is bijna gelijk spel tussen beide kampen, en door complicaties met hoe toen nog werd gestemd voor vicepresident en president zorgde dat voor een situatie tot er gedeeld moest worden en tot zelfs nog Aaron Burr nog president had kunnen worden, waar het niet tot er uiteindelijk een deal wordt gesloten. Jefferson is de nieuwe president.
Jefferson heeft dus gedeeld met Hamilton, de steunpilaar van Adams, om de New Yorkse delegatie in het Huis van Afgevaardigden de stemmen te laten verschuiven van Adams naar Jefferson. En dat had twee redenen. Jefferson wou dus zelf president worden. En om te verhinderen dat die New Yorkers hun stadgenoot Aaron Burr gingen steunen, zodat dus Aaron Burr ook nog president zou kunnen worden.
Dit is interessant, want nu in de tijd van Trump versus Biden wordt er ook wel gespeculeerd over een twist die kan ontstaan over de verkiezingsuitslag. Trump die is nu natuurlijk al heel veel verwarring aan het zaaien over briefstemmen, of dat allemaal wel in de haak is. En we hebben natuurlijk dat systeem met de kiesmannen. Maar er zijn een heleboel lagen van regels in de Verenigde Staten, mocht het misgaan.
En die zijn dus uit die tijd, want de verkiezingen, zeg maar, van de jaren Washington, Adams, Jefferson hebben geleid tot aanvullende amendementen op de grondwet om dus de, ze hebben te zekeren dat er zo min mogelijk fout zou kunnen gaan bij die stemmingen. Ja, dat komt dus hierdoor.
Het kan dus zijn dat het Hoge Rechtshof nog een rol speelt, maar zoals in dit historische voorbeeld kan het ook zijn dat het Huis van Afgevaardigden nog aan de orde komt.
Om je een voorbeeld te geven. Het Huis van Afgevaardigden moest dus stemmen omdat het Electoral College dus een padstelling gaf. En de deal tussen Jefferson en Hamilton achter de schermen leidde ertoe dat pas bij de 36e stemronde ineens die New Yorkers voor Jefferson stemde. En dus Adams, die dat dus niet wist, die is zo verschrikkelijk boos geweest dat hij de nacht voor de inauguratie van president Jefferson met zijn koets en met zijn papieren dus is naar Boston is gegaan. En de volgende ochtend was dus de president niet aanwezig bij de inhuldiging van zijn opvolger. En deze mannen waren dus gezworen kameraden, vrienden geweest, iconen van de oprichting van de Amerika als republiek. Dus dit is ook een heel tragisch verhaal.
Maar om dan toch nog de silver lining daarin op te zoeken. Adams was eerst nog natuurlijk inderdaad die teleurstelling en die boosheid daarover heeft zelfs tot iets heel beroemds, uiteindelijk een heel beroemd iets dat eruit voortkwam, was vlak voordat Jefferson, en dit komt nu ook weer in het spel, echt daadwerkelijk dus die oath of office in januari zou nemen om dus president te worden, heeft Adams de avond ervoor tot in de ochtend, tot 9:00 nog, nieuwe rechters zitten benoemen, overal waar hij de mogelijkheid had om dat nog te doen, voordat Jefferson de nieuwe president zou zijn.
En ook dat is weer een parallel met de huidige geschiedenis, wat er nu gebeurt. Trump die nog probeert op het laatste moment een nieuw lid van het Hooggerechtshof te benoemen.
Ja, er zit absoluut een parallel. Dus in ieder geval het feit dat die rechters, die politieke betekenis daarvan, van die benoemingen, tot daar heel veel belang wordt aan gehecht wordt, dat is compleet een vergelijking met heden ten dagen.
Twee dingetjes, Jaap. Want de nasleep van deze verkiezingen en de verschrikkelijke campagne met al die dirty tricks is dus enorm geweest. Sterker nog, meer dan 25 jaar. Adams en Jefferson zijn uiteindelijk, met name dankzij Abigail Adams, de vrouw van John Adams, weer verzoend geraakt. Hebben een hele mooie briefwisseling ook nog gehad tot het eind van hun leven. Dat eind van hun leven is heel bijzonder, dat zal ik zo vertellen. Maar er is nog iets. Aaron Burr werd dus geen president door de intriges van zijn eigen president Jefferson en Alexander Hamilton. En dat heeft ertoe geleid uiteindelijk dat Alexander Hamilton is doodgeschoten in een duel door Aaron Burr. Dus de vicepresident van Amerika schoot de vroegere rechterhand van Washington dood in een duel. Jefferson en Adams zijn dus verzoend geraakt en stierven beide op dezelfde dag. 4 juli 1826, de dag 50 jaar nadat ze de Declaration of Independence hadden getekend en naar buiten gebracht.
We gaan naar 1860, de tijd van Abraham Lincoln.
Als je het idee hebt dat Amerika nu op instorten staat, als dat je overtuiging is, dan raad ik je aan om nog een keer naar 1860 te kijken. Want dat was het moment, denk ik, waarop de hele wereld ook keek. Sommige monarchieën zelfs met enige genoegdoening, dat de Verenigde Staten echt op het punt stond van definitief uit elkaar vallen. Waar het niet, dat werd aan de ene kant veroorzaakt, wil ik zeggen, de aanleiding was de verkiezing van Abraham Lincoln. En tegelijkertijd is Abraham Lincoln ook degene die het uiteindelijk heeft weten te voorkomen.
En je zegt, met enige genoegdoening keken monarchieën in de wereld toe, omdat ze natuurlijk bang waren dat ze zelf in een republiek zouden veranderen.
Ja, het is natuurlijk het Amerikaanse experiment, waar ze zichzelf ook zo in prijzen, was ook toen nog behoorlijk uniek over de gehele wereld. Als je ziet hoe lang dat al stand hield. En het is uiteindelijk ook natuurlijk Abraham Lincoln, that government for the people, by the people shall not perish from the earth. Dat hele idee, dat was echt Amerikaans op dat moment.
Deze verkiezing van 1860 deed dus twee dingen die verscheurden, letterlijk, deze eerste grote wereldmacht in wording, republiek, en leidde tot honderdduizenden doden.
Dat was dus de situatie in 1860. Spanningen tussen het zuiden, de slavenstaten, en de vrije staten in het noorden.
En ook in dus dat nieuwe Westen. Want de strijd in de jaren voor 1860, de laatste 10 jaar, toen het helemaal misging, ging er dus over, als we nou in Kansas, Missouri, al die staten wat toen het Westen was, waar dus voor het eerst boeren kwamen, daar woonden 5.000-6.000 mensen, meer nog niet, nieuwe pioniers. Mogen die slaven houden of niet? De zuidelijke staten zeiden, tuurlijk. De noordelijke staten zeiden, nee, die slavernij, dat is iets van het zuiden, we gaan de rest van Amerika niet besmetten met slavernij.
Dat was dus een principiële kwestie.
Een enorme vechtpartij, tot in het Supreme Court, in de Senaat, heftigste debatten.
En Abraham Lincoln was de persoon. Zijn platform was eigenlijk, je kunt veel dingen over Lincoln zeggen, maar een house divided against itself cannot stand. Oftewel, voor hem was het zo dat dit vraagstuk uiteindelijk opgelost moet worden. Hij heeft daar zelf ook een ontwikkeling in doorgemaakt. Maar uiteindelijk, dat zal pas jaren later zijn, komt het eigenlijk tot uiting dat het uiteindelijk afgeschaft moet worden. Ook als in die oorlog zelf. Maar ten tijde van die verkiezing waren de zuidelijke staten zo bang dat wanneer Abraham Lincoln, die van dezelfde partij was als William Seward uit New York, die allemaal echt nog fanatieker tegen de slavernij waren, die waren bang als dat doorgaat, dan is het gedaan met onze rechten eigenlijk om die slaven te houden. En dat vergis je niet dat in die tijd, dat in een staat als Mississippi, tot 50% van de bevolking zwarte slaven waren. En dan laten we zeggen, zo'n 30% van de witte bevolking was ook daadwerkelijk slavenhouder. Dus die mensen die waren daar, dat was hun allergrootste belang op dat moment om dat te verdedigen. Hoe moreel verwerpelijk dat ook is.
Het interessante is dat het effect, en daarom dus 1860 zo'n sleutelmoment is, en ook zo'n dirty, dirty campaign, ik zal straks wat voorbeelden geven, was dat dus de tegenstanders van de slavernij zelfs de mensen die zeiden van ik ben tegenstander van slavernij, maar in het zuiden mag het dan nog wel blijven, dat die samen ineens één partij vormden. Dus allemaal regionale en ook wel nationale kleinere partijen. Een soort CDA-fusie van de antislavernijpartijen. En die noemden zich de Republicans.
Dus dat is
en die kennen wij tot de dag van vandaag.
Dat is de oorsprong van deze partij. Het interessante is, Abraham Lincoln die wordt in de geschiedenis samen met George Washington eigenlijk misschien wel als ongeveer de belangrijkste president ooit gezien. En hij wordt ook van links tot rechts zeer gewaardeerd. Vandaar ook dat in de Republikeinse partij een aantal mensen die het hardgrondig oneens zijn met Donald Trump nu de Lincoln Project hebben opgericht.
Hij is het morele baken, zeg maar met Ronald Reagan nu, van de Republican Party.
En de Lincoln Project, daar kun je filmpjes van vinden op internet. Die vaak nog scherper en radicaler zijn dan wat de Democraten in filmpjes zeggen over Trump.
Maar interessant dus, Abraham Lincoln was in feite dus de compromiskandidaat voor het presidentschap van een hele serie kleinere partijen die samen één club gingen vormen. Dus dat ook hij was weer zelf een experiment. En nu het interessante. Je denkt, nou, dus die slavenhouders die vormden samen met heel veel geld natuurlijk. Hè, political Action Committee zouden wij nu zeggen. Met veel filmpjes tegen Lincoln. Nee, de Democratische Partij viel uit elkaar in drie brokken. Een deel dat zegt, we moeten een soort compromis met het Noorden blijven vasthouden. Een deel dat zei van slavery forever. En een deel dat zei, we moeten de grondwet bewaren zoals die is. Dus er ontstonden toen drie conventions van de Democratic Party in verschillende steden, die dus uit elkaar vielen. Dus er kwamen drie kandidaten van de Democrats. En het effect was dat Abraham Lincoln, die haalde 40% van de stemmen. En won dus die verkiezingen makkelijk.
Ja, want je zou normaal zeggen 40% is te weinig, maar omdat de Democraten gesplitst waren in drie kampen, haalden die kampen ieder voor zich nog veel minder stemmen.
Om het nog gekker te vertellen. Door allerlei intriges en geknoei met de kieswet waren er 10 staten in het zuiden, dus in het slavengedeelte van Amerika, waar Abraham Lincoln niet eens op het stembiljet stond. Zo gehaat was het idee dat iemand op hem zou stemmen.
Ja. Ik vind dit overigens altijd een fascinerend onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis. Ook omdat als je bij nul begint, zeg maar, als je je eerste Amerikaanse verkiezingen meemaakt en je ziet de Democraten en de Republikeinen tegenover elkaar staan, dan kun je eigenlijk niet voorstellen dat die Democraten ooit in zekere zin zeer conservatief waren.
De geschiedenis van de Democratische Partij is een heel interessante. Een cijfer om voor de luisteraars, hoe radicaal dus dit was. In de 15 staten waarin Amerika de slavernij dus toen nog bestond, daar had je dus 996 kiesdistricten. Daarvan heeft Lincoln er 2 gewonnen. Terwijl die 40% van de stemmen nationaal haalde. En één daarvan was de stad St. Louis in Missouri. En dat was dus een stedelijke stad waar dus weinig slaven waren en waar dus veel, zeg maar, mensen die zeiden van Amerika moet daarvan af. Het plattelandse Missouri was natuurlijk massaal anti-Lincoln. Daar kon je ook helemaal niet op hem stemmen. Dus 2 van de 996 districten won hij in die staten.
Het is hem zo onmogelijk gemaakt om daar verkiesbaar te staan dat uiteindelijk het totaal aantal stemmen in die zuidelijke staten op Abraham Lincoln was iets meer dan 26.000 stemmen.
In de staat...
Dus oftewel totaal buitengesloten.
In de staat Virginia, waar een deel pro-Lincoln was, in de bergen. Die hebben zich ook afgescheiden toen, dat is de staat West Virginia nu. In die staat kreeg Lincoln 1929 stemmen. Dat was 1,15% van alles. Van die 929 stemmen waren er 1832 in dat stukje in de bergen, wat nu West Virginia is. Dus in de rest van de staat Virginia, een hele grote, toen dichtbevolkte staat, niet 100 stemmen.
En om aan te geven hoe smerig dat ging, werd eigenlijk volledig die discussie door de slavenhoudende zuidelingen eigenlijk gespeeld op het feit dat het de Black Republicans waren. De partij van Abraham Lincoln was de partij van de zwarte. En eigenlijk met die soort van bangmaaktechniek hebben ze geprobeerd die verkiezing te winnen. En dat werd zelfs op een gegeven moment zo toegespitst op allemaal dat ook bijvoorbeeld het uiterlijk van Lincoln werd vergeleken met een aap.
The original baboon.
The original baboon, inderdaad, PG. Dus het laat al zien hoe We hebben soms het idee, als we terugkijken naar de 19e eeuw of de 18e eeuw, dat het allemaal soort van, ofwel allemaal verlichte mensen waren die heel geciviliseerd met elkaar in gesprek gingen. Ja, zo lijkt het wel vaak in die boeken, maar uiteindelijk ging het, en dat is nog steeds zo, om politieke macht uit te oefenen moet je die verkiezing winnen. En dan ging het soms op dit soort watershed moments echt heel erg fel aan toe.
Ik moet ook denken aan wat je nu in Nederland wel eens hoort. Eigenlijk werd er toen gezegd, pas op, want hier is sprake van omvolking. Er komt een ander soort mensen hier de baas spelen.
Nou, ik vind de vergelijking, ik vind hem heel treffend. Een van de argumenten die in het zuiden massaal werd benut tegen Lincoln in 1860 en ook nadat hij vermoord was. En dus de burgeroorlog was verloren door het zuiden. Dat was, let op Lincoln en daarna dus zijn aanhangers. Dat zijn aanhangers van miscegenation. Een woord dat wij niet kennen, dat was zwarte jongens kunnen met blanke meisjes trouwen. En onze blanke maagden, die mogen niet worden besmet door die zwarte apen. Dat was een openlijke, diep racistische, inderdaad omvolkingachtige campagne. Uiteraard een fluistercampagne. Maar met spotprenten, waarbij dus inderdaad Lincoln als een aap, als een gorilla werd afgewacht. En ja, laten we eerlijk zijn. Abraham Lincoln is tot de dag van vandaag de langste man die ooit in het Witte Huis heeft gediend. Hij was bijna 2 meter lang. Het was geen mooie man, zullen we maar zeggen. Lange armen en benen. Dus voor de tekenaars was het ook vrij snel aanlokkelijk om iets met dat uiterlijk te doen.
En dan heb je uiteindelijk de uitkomst van die verkiezing is uiteindelijk met 40% weet hij dus toch te winnen. Ondanks dat hij dus op zoveel plekken van het stembiljet afgehouden is. En op dat moment kiezen eigenlijk bijna direct daarna, nog voordat hij geïnaugureerd is, scheiden één voor één allemaal zuidelijke staten zich af van de Verenigde Staten. Die dus en uiteindelijk de Confederate States of America oprichten. Wat uiteindelijk gaat leiden tot de burgeroorlog tussen de Union, Abraham Lincoln, president, eigenlijk de legitieme overheid van de Verenigde Staten. En aan de andere kant de secessionists, de rebels, waarvan je nu ook heel vaak die Confederate battle flag nog ziet.
Precies, en dat is de vlag die soms zelfs nog gehesen wordt bij officiële gelegenheden, waar dan je eigenlijk een grote groep burgers heel veel pijn meedoet. Maar dat zit dus blijkbaar nog heel diep bij sommige groepen in het zuiden.
En het is dus geen toeval dat boeren als die van FDF die Stars and Bars vlag gebruiken. Dat is dus een onmiskenbare, ook dog whistle as loud as a foghorn, voor dus tegen buitenlanders, tegen zwarten. En laten we er nu omheen draaien, dat is een openlijk racistisch symbool. Het gaat zo ver. De haat tegen Lincoln was zo groot dat toen hij dus als president zou worden geïnaugureerd en dus allerlei staten al waren afgescheiden, er een moordcomplot is geweest om Lincoln te vermoorden op weg naar Washington. En zijn Secret Service bodyguard heeft hem in de trein tussen New York en Baltimore dus verteld: als we overstappen in Baltimore, wordt u doodgeschoten. Dus die ochtend in New York werd hem dat verteld. De avond daarvoor, dus de laatste avond dat hij geen president was, was hij in New York bij zijn vrienden en was, dat spreekt mij zeer aan, naar de opera. Abraham Lincoln was een groot liefhebber van theater en van opera. En in de trein werd hem verteld: je wordt vermoord bij aankomst in Baltimore.
Want dat hadden spionnen, hadden dat gehoord?
Ja. En ze zeiden, we kunnen het niet tegenhouden, want we weten niet wie het zijn. Maar dat complot is heel helder. Dus toen heeft die Secret Service man, heeft Lincoln gezegd, ja, Mr. President elect. Ik kan u niet verstoppen. De man was 2 meter lang. Als hij uitstapte, wist iedereen, dat is Abraham Lincoln. Ja? Dus toen hebben ze hem andere kleren aangedaan. En toen hebben ze hem dus, als we naar een ander perron, ze hebben van alles geprobeerd in een andere trein en kwam dus levend in Washington aan.
Maar zelfs met andere kleren, als je 2 meter bent en zeer herkenbaar bent.
Ja, dus dat was een poging om, nou ja, in elk geval, dat is het bron geweest van een hardnekkig verhaal dat in het zuiden daarna is gedaan, dat Abraham Lincoln zo'n bangerd was, zo'n coward, dat hij in vrouwenkleren in de trein van New York naar Washington is gegaan.
Maar dat is dus een apocryf verhaal.
Natuurlijk.
Maar ga er maar aan staan. Op het moment dat je nog niet eens daadwerkelijk de office hebt genomen, valt je land uit elkaar. En dat is uiteindelijk waarom Abraham Lincoln eigenlijk van Republikeinen tegenwoordig tot Democraten als een van de allergrootste wordt gezien. En waarom het ook zo'n godspe is dat Trump zich daarmee denk te kunnen vergelijken wat mij betreft, is dat hij uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen dat de Verenigde Staten nog steeds het land is wat het heden ten dagen is.
En hoe dat gebeurd is, dat gaan we een keer apart behandelen in Betrouwbare Bronnen.
Nog één ding over Abraham Lincoln, niet alleen de opera-liefhebber, maar zijn ongelooflijke gevoel voor humor en waarom hij tot de dag van vandaag als een van de meest welsprekende en ook leuke mensen, bij alle tragiek ook in zijn leven, in het Witte Huis. Hij was heel erg lelijk. Zo vond hij zelf ook. En toen werd hij dus een keer verweten in een debat, you are a two-faced liar. Waarop Lincoln toen zei, stel nou dat ik inderdaad twee van die tronies had, zou ik dan deze kiezen dat u die elke dag moest zien?
En deze humor die zie je heden ten dagen ook nog. Ik kan me nog herinneren van studententijd op bezoek in Illinois, de staat van Lincoln, dat men daar, als je dan in een studentenhuis was en je moest een glas bier leeg drinken, dan moest je eerst even, dan hing dan een beeldenis van Lincoln in het huis, moest je eerst even over zijn neus wrijven en dan mocht je hem opdrinken.
En in die campagne, en dan stop ik Jaap, want dat is ook weer echt Abraham Lincoln, kreeg hij een brief van een schoolmeisje. Dat zei, ik heb uw portret gezien en ja, mijn moeder vindt u een lelijke man. Ik denk dat als u nou een baard draagt, dat u er dan veel gedistingueerder uitziet. Een schoolmeisje van een jaar of 9. En wat doet Abraham Lincoln? Die zegt tegen zijn staf, nou, it's worth a try. Lelijker dan ik ben, kan ik niet worden. En daarom weten wij dat Abraham Lincoln, op al die portretten van hem, met die baard.
En zo zien we hem dus ook in de Lincoln Memorial in Washington, D.C.
Met dank aan dat schoolmeisje.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
We gaan naar 1940. In Europa woedde een oorlog, een wereldoorlog.
Ja, want het hele Britse Empire, het Nederlandse koloniale rijk, het Franse koloniale rijk, alles zat erin.
Wat gebeurde er in Amerika?
Verkiezingen. November 1940, verkiezingen. Dus in juli, ja, de Democratic and Republican Convention en alles erop en eraan. Want verkiezingen gaan in Amerika door, ook in oorlogstijd. Dat was zo onder Lincoln in 1864. Het is zelfs in 1944 nog een tweede keer in Amerika gedaan.
Maar formeel was Amerika nog niet in oorlog op dat moment?
Nee, Amerika steunde de Britten met wapens, met leningen, met alles erop en eraan. The Great Arsenal of Democracy, de toespraak van FDR. Maar Amerika was neutraal en Amerika zou neutraal blijven. En dus de campagne ging dus ook over van hoe verhinderen we dat Amerika natuurlijk ooit opnieuw, net als in de Eerste Wereldoorlog, vermengd raakt in dat vreselijke corrupte Europa. Dan denk je, dat is een campagne die gaat dus over de positie van Amerika in de wereld en hoe houden we de vrede. Dus men gaat op een hele serieuze, gedegen manier. Het is een van de smerigste campagnes ooit en vandaar dat we hem behandelen.
De president was natuurlijk FDR, Franklin Delano Roosevelt.
De grote president van de 20e eeuw. En heel bijzonder, dit was de derde keer dat hij campagne voerde voor het presidentschap. En dat was nog nooit gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis.
Volgens de regels mocht dat toen nog.
Het mocht nog, maar het werd als uitermate ongepast beschouwd. En FDR heeft dus heel lang net gedaan of hij dat niet wist, dat hij dat van plan was. En hij heeft zich dus op zijn partijconventie dus laten smeken of hij toch alsjeblieft wilde. En toen heeft hij dus met heel veel tegenzin, je snapt het wel, hè? Is er nou vooruit te maken? Want het land, grote problemen, de wereld moet gered worden. En dat kan alleen dus door de zittende president die zo ervaren is. Zo'n nationale figuur.
Maar hij moet zichzelf eigenlijk daardoor groter maken dan George Washington.
Bijvoorbeeld.
Want die heeft eigenlijk het voorbeeld gezet dat hij na twee termijnen zei, ik stop ermee. Wat ook werd gezien als dat hij dus geen dictator of een soort koning, monarch zou worden. En dat, die traditie is eigenlijk altijd doorgevoerd en FDR breekt eigenlijk daarmee.
Het was een ongeschreven wet.
Een ongeschreven wet, maar wel een hele belangrijke. Bijvoorbeeld de grote generaal van Lincoln in de Civil War, Ulysses Grant. Twee termijnen en toen heeft hij een wereldreis gedaan en toen heeft hij geprobeerd misschien toch weer een derde termijn. En toen heeft zijn eigen partij, dat was het de partij van Lincoln, zijn chef, heeft hem eigenlijk afgeserveerd. Van dat gaan we niet doen, dat hoort niet.
Wat was er zo dirty in die campagne?
Nou, een heleboel. Laat ik eerst één ding, dat vinden de luisteraars vast leuk, een seksschandaal. Dat doet het altijd. De staf van FDR kreeg lucht, waarschijnlijk via J. Edgar Hoover van de FBI, want die was toen al niet deugend, dat de tegenkandidaat, Wendell Willkie van de Republikeinse Partij. Een jonge, moderne zakenman, een outsider. Een beetje een Trump-achtig iemand, maar dan iemand die wel een beetje deugde. Die dus die partij van binnenuit had opgerold tegen de elite in. Dat hij een heftige affaire had. Met, en al voor dit keer weer een andere secretaresse, journaliste. En dus men dacht, ja, daar kunnen we zeker in het vrome, rurale deel van Amerika, waar men toch vaak republikeins stemt, gebruik van maken. Nou, zei de staf van FDR in nog kleinere kring, dat kan natuurlijk wel. Maar ja, dan gaan de republikeinen misschien ook wel weer dingen over onze president vertellen.
Want dat was ook genoeg te melden.
Ja, want Franklin Delano Roosevelt zat wel in een rolstoel, hij was wel verlamd, maar was zijn vrouw nou niet bepaald trouw? Daar waren de nodige verhalen over. Onder andere prinses Martha van Noorwegen. Ach ja. En dus die verhalen die deden het wel. En toen heeft dus Roosevelt, zoals alleen Roosevelt hiermee om kon gaan, de volgende suggestie aan zijn staf gedaan. Als jullie nou eens de staf van Willkie vertellen dat wij dit weten, maar dat wij, we are too decent om daar gebruik van te maken.
Chantage.
Nee, gewoon een kleine waarschuwing.
Alles is geoorloofd in oorlog en politiek, hè?
Precies. Of zoals professor Lincoln Gordon, een van de assistenten van FDR, ooit tegen mij zei: devious, Mr. Kruger, devious. Nou, dat was dus zeg maar het seksschandaal, om maar zo te zeggen. Maar er was nog iets. En dat is iets wat wij helemaal kennen in deze tijd. Dit is de verkiezingscampagne geweest van de meest onvoorstelbare collusion, foreign interference en fake news. Raad is wie, zeg maar, de Poetin en de familie Agalarov van 1940 waren. Welke buitenlandse staatsman, heerser, denk je gaat proberen de verkiezingen in Amerika te beïnvloeden met manipulatie, spionage, omkoping van journalisten en alles erop en eraan?
Een enorme stoker moet dat zijn geweest.
Ja, Jozef Stalin, Adolf Hitler, die had natuurlijk belang bij dat Amerika, America first, neutraal zou blijven. Nee, Winston Churchill.
Winston Churchill.
Jazeker.
De man die met een machinegeweer op de foto aan de muur bij Wopke Hoekstra thuis hangt.
Ja, dat pleit wel voor Wopke, vind ik, maar dit terzijde. Kijk, Churchill was ten eerste, we hebben het met Andrew Roberts heel uitgebreid over gehad, zelf een halve Amerikaan, en daar was hij ook trots op. Zijn moeder was een Amerikaanse miljonairsdochter. En hij had natuurlijk heel veel in Amerika rondgereisd, weet je wel, met lezingen en wat dan niet, omdat hij natuurlijk altijd failliet was. Dus hij kende beter de binnenkant van Amerika, dus niet alleen maar Washington en New York, maar echt de hele binnenkant door zijn lezingen, zijn reizen, dan elke andere Europese politicus daarmee, op één na.
En daarmee wist hij ook hoe je kon manipuleren.
En snapte dus de Amerikaanse mentaliteit, dat eigenlijk ook van huis uit. Dus wat deed Churchill? Die organiseerde de zogenaamde British Security Coordination. Dat klinkt dus heel, heel netjes. De Britse Veiligheidscoördinatie. Dat was een gigantische geheime dienstoperatie voor het beïnvloeden van de verkiezingen, van de pers, opiniemakers, krantenschrijvers. Die werden allemaal voorzien van informatie, fake news, gemanipuleerde dingen, omgekocht. De campagne was enorm. Dat ging zelfs nog verder. Er werden bepaalde congresleden specifiek uitgekozen om die helemaal te kraken. Het beruchtste voorbeeld was meneer Hamilton Fish. Dat was een republikein, dat was een enorme supporter van Hitler, dat moet toegegeven worden. Hij is zelfs bijvoorbeeld met Ribbentrop samen opgetreden op allerlei conferenties, en dan werd hij betaald door de nazi's. Hij vloog met het vliegtuig van Ribbentrop door Europa, jawel. En waar was die man de vertegenwoordiger van? In de staat New York van de Hudson Valley. Nou, Perman, jij weet wie er in die tijd in de Hudson Valley woonde. Franklin Delano Roosevelt. Daar is nu zijn library en zijn graf in Hyde Park. Dus het kamerlid daar was een Hitler-aanhanger. Churchill en zijn geheime dienst hebben een enorme campagne in dat district gevoerd. Plaatselijke journalisten beïnvloed, wat al niet. Ja, het is echt. Ze hebben zelfs een campagneorganisatie voor de vrijheid van Amerika. Dat was dus gewoon een Britse mantelorganisatie in dat district. Ze hebben foto's verspreid van die man, dat hij dus de hand schudde met de Führer van de German Bund. Dat was dus de pro-nazi-club van Duitse Amerikanen. Die zei, Amerika moet zich niet bemoeien met die oorlog en niet Engeland steunen. Nou, die man had een keer een hand gegeven. Die foto werd dus in dat district verspreid. Het is Poetin. Poetin zou zich er bijna voor schamen dat hij op deze manier zich bemoeide met de verkiezingen in Amerika.
Dus Churchill die zat gewoon achter campagnemomenten in Amerika in 1940.
In alle staten, in kranten, in de radio, alles. En Roosevelt wist dat natuurlijk niet. Hè?
Nee, natuurlijk niet.
En J. Edgar Hoover natuurlijk al helemaal niet, want die wist nooit iets tenslotte. Nou, Roosevelt die gebruikte die meneer Hamilton Fish in een van zijn vaste grappen tijdens de campagne. In al zijn speeches, dan had hij het erover van, en ik heb voorgesteld dit te doen om Amerika veilig te houden. Zoveel vliegtuigen gebouwd. Ik heb dit gedaan voor de oude dagsvoorziening. Ik heb dit gedaan voor Social Security. En zei hij, en wie waren daartegen? En dan noemde hij dus de plaatselijke Republikeinse senator. En dan zei hij altijd, Martin, Barton en Fish. En Martin en Barton en Fish waren drie dus bekende anti-FDR-republikeinen. En dan de zaal met 10, 20, 30.000 mensen, stadions vol, die deden dat dan na. En wie waren er nog meer tegen, zei Roosevelt dan. En dan met die prachtige aristocratische bariton, Martin, Barton en Fish. En die hele zaal deed hem dat dan na. En natuurlijk wist hij dit dus niet, van die campagne, in zijn eigen kiesdistrict. Tuurlijk niet.
Is die bemoeienis vanuit het buitenland, was die toen al aanleiding om te zeggen, ja, dat gaan we niet meer toestaan in de toekomst?
Dit is pas naar buiten gekomen door het opengaan van het Nationaal Archief van Engeland in 1999.
Dus heel kort geleden nog maar.
Ja, en de geschiedschrijving van deze actie in opdracht van een zakenman uit Canada, die een van de financiers was, die heeft gezegd, ik wil wel dat het op papier gezet wordt en ooit dan in de wereldgeschiedenis naar buiten komt. En in de geschiedenis staat het volgende, ik lees het even voor. The conduct of political warfare was entirely dependent on secrecy. For that reason, the press and radio men whom we maintained contact with were comparable with sub-agents and the intermediaries with agents they were thus regarded. We beschouwden ze gewoon als agenten en spionnen. Dit is...
En het vindt ook plaats in een tijd dat natuurlijk het hele spionagevraagstuk met wantrouwen richting Duitsers, ook in Amerika zelf, met een aantal rechtszaken om die mensen om te procederen tegen spionnenkringen van Duitsers. Dus in dat hele sentiment vindt het ook, past dit ook heel goed bij. Dus die kaart uitspelen door een Roosevelt, dat raakt ook een snaar bij de kiezers in zo'n verkiezing.
Ja.
Na de verkiezingen is er een inval gepleegd in het bureau van Hamilton Fish. En daar heeft dus de geheime dienst echt een halve vrachtwagen vol stukken van de nazi's ook. Waarbij dus duidelijk was dat dus bijvoorbeeld brieven, zogenaamd van kiezers, aan collega's in het huis, dat die allemaal dus waren voorbereid door zijn staf met behulp van de nazi's. Het was dus ook echt best eng wat er gebeurde.
Als je het nu over fake news hebt, dan heb je het ook over beïnvloeding van media en via media. Hoe ging dat toen?
Het omkopen van journalisten, het geven van nieuwsberichten die dan deels waar waren, deels half waar, deels gespind. Alles gebeurde.
En in die tijd misschien nog om aan te geven hoe op een gegeven moment ook die angst voor eventueel een aanval zelfs van Nazi-Duitsland op de Verenigde Staten speelde, was gewoon dat men bang was voor onderzeeboten van de Duitsers in de haven van New York. De Capitol Dome in Massachusetts, in Boston, die is heel mooi goud, die werd zwart afgeplakt, zodat die niet goed zichtbaar zou zijn. Dus het laat al zien dat uiteindelijk de Amerikanen tot daar ook best wel wat angst had dat ze daadwerkelijk daar ook zelf aangevallen zouden
worden. Want ze wisten dat het naziregime technologisch in sommige opzichten heel erg voor was.
Daar was men bang voor vooral ook. Long Island, met al die prachtige kust daar, daar moest al het licht uit. Zodat dus de U-boten niet konden zien dat ze bij de kust van New York waren. Terwijl Amerika neutraal was. Nou, de Republikeinen lieten zich niet onbetuigd worden. Want we hebben het nu dus over Churchill en FDR. En FDR devious. Maar de Republikeinen zeiden, ja, die herbewapening van Roosevelt is natuurlijk heel mooi. En is ook goed voor de economie en de werkgelegenheid en zo. Maar dat is natuurlijk om zodra hij herkozen is voor die derde termijn die wij hem niet gunnen, dan gaat hij natuurlijk oorlog voeren. Dus uw kinderen die gaan naar de slagvelden in Europa, net als in 1917 met Wilson. En wie was de minister van Marine van Wilson? Roosevelt. Dus er werd een enorme fluistercampagne. Hij wil oorlog, hij wil oorlog. En hij merkte in de peilingen van zeg maar de tweede helft van oktober dat dat met name in het Middenwesten, op het platteland, begon door te dringen. Dat mensen zeiden, ja, straks moet ons kind, onze zoon, gaat de boerderij niet overnemen, ja, maar sneuvelt in Frankrijk. Dat waren ook hele begrijpelijke angstgevoelens. Zeker ook bij de vrouwelijke kiezers. Dus Roosevelt heeft toen gedaan wat alleen Roosevelt kon. Die heeft een fantastische radiotoespraak gehouden op 30 oktober vanuit Boston. En heeft toen het volk van Amerika verzekerd dat hij natuurlijk geen oorlog zou gaan verklaren. Toen heeft hij het volgende gezegd. I give you one more assurance. I have said this before. And I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign wars. Nou, kan een president nog een impeachable more verzekering geven dat er geen oorlog komt?
We luisteren even naar die belofte in die campagne van 1940 van FDR.
I have said this before. But I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign war.
Dat was FDR.
Aan de radio, ergens in het land, zat zijn opponent Wendell Willkie. En die luisterde live. En die zei toen het volgende. That goddamn liar. This is costing me my victory.
En dat gebeurde ook. Hij verloor de verkiezingen, die Willkie.
Ja, de speechschrijver van FDR zat bij hem. En zei dus, Mr. President Franklin, this cannot be true. Die had dus gewetenspijn over wat er met zijn speech was gebeurd. En die zei, what if the Nazis sink our ships? You will fight with the British.
Is ook bekend wat FDR hem toen antwoordde?
Well, Sam, if we are attacked, it's no longer a foreign war, isn't it? Als we worden aangevallen, ja, dan is het geen oorlog meer van het buitenland.
Hier liet de jurist FDR zich horen.
Ja,
zo gebeurde natuurlijk ook.
En the devious one. En op 7 december 1941 viel Japan de vloot in Pearl Harbor aan. En toen Churchill hem een uur later belde, toen hij dat hoorde, toen zei Roosevelt, we're in it together.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
In het begin van deze aflevering stelde ik de vraag of dirty tricks, of dat eigenlijk vooral iets is wat begonnen is in de Nixon-tijd. Nou, we hebben nu gehoord dat is absoluut niet zo. Laten we toch nog even naar die Nixon-tijd kijken, PG.
Ja, Richard Nixon was in 68 voor de tweede keer presidentskandidaat. De eerste keer was in 1960 en hij legde het extreem nipt af tegen het fameuze duo, historisch gezien, JFK en LBJ.
Ja, maar Nixon die kwam altijd weer terug. En nu echt.
The eternal contender. En LBJ had zich teruggetrokken voor het presidentschap. Maar probeerde in die campagne ook om zijn eigen partij en zijn voorziene opvolger, vicepresident Humphrey, te helpen een vredesakkoord, een wapenstilstand of iets dergelijks in de oorlog in Vietnam te bereiken. En dat die onderhandelingen in het diepste geheim in Parijs, de oude koloniale hoofdstad natuurlijk van Vietnam, waarbij de Gaulle ook hielp, die gingen de goede kant op. En het leek er dus op dat er een soort van wapenstilstand, een bombing hold, dus dat er niet meer gebombardeerd zou worden, en dus echte vredesonderhandelingen zouden worden afgekondigd, zeg maar 3-4 dagen voor de president.
Maar dat zou een enorme boost kunnen zijn voor de uitslag van de Democraten.
Er werd al gesproken over de term de Halloween Peace. En dit is de beroemdste October Surprise uit de Amerikaanse geschiedenis. Want inderdaad, het lukte. Alleen één ding lukte nog niet. Het was alleen een vooraankondiging dat dat zou gebeuren. Maar dan moest natuurlijk wel alle betrokken partijen meedoen, waaronder natuurlijk de regering van de bondgenoot van Amerika, Zuid-Vietnam. Dat natuurlijk onder vuur lag, letterlijk, van Noord-Vietnam en de Vietcong, de communistische opstander. En Richard Nixon had zich voorbereid. In het diepste geheim heeft hij met de generaals van het bewind van Zuid-Vietnam gedeeld. En dat deed hij via een spionne, mevrouw Anne Channeld. Die kwam van Taiwan. Dus die was van de rechtse, zeg maar, anti-Mao-Chinezen, zal ik maar zeggen. Die dus zeiden, we moeten Zuid-Vietnam helpen, de domino-theorie. Anne Channeld, die wist wat ze moest doen en die deed het vuile werk. Zij ging naar president Thieu van Zuid-Vietnam, een van die generaals. En die zei, u moet gewoon zeggen, ik doe niet mee. Ik vertrouw niet wat president Johnson aan het doen is daar in Parijs. Ik ga uitstel vragen, ik ga opschorting, ik ga niet tekenen dat we meedoen in die onderhandelingen die in Parijs gaan beginnen. En dan na de verkiezingen kan ik u beloven namens Nixon dat u een betere deal krijgt van de Nixon-regering.
Ja, het was een kwestie van enkele dagen, dus ja, dat klonk aanlokkelijk voor Thieu.
En ik lees nu voor haar berichtje aan president Thieu van 2 november. Dus dat is echt een dag of wat voor de verkiezingen. Ik heb net gehoord dat mijn baas in Albuquerque, dat is dus de stad in New Mexico, dat was dus een codewoord voor de baas van de campagne van Nixon. Die zegt dat zijn baas, oftewel Nixon, zeker gaat winnen. Vertel jij nou jouw baas om nog een tijdje vol te houden? In 1997 heeft mevrouw Channel, die toen bijna 100 was, in een soort memoires verteld, ik was permanent in contact met zowel Nixon als campagnechef John Mitchell. En denk je, wist nou niemand dat in Amerika? Ja hoor, één iemand wist dat. Je raadt het al.
LBJ, de sluwe vos.
LBJ wist dat. Die had namelijk volkomen illegaal opdracht gegeven aan de NSA. Die bestaat nu nog. Zowel al het verkeer via telefoon, telegraaf en wat dan niet met Saigon, als ook de campagne van Nixon te laten afluisteren. In het belang dat die onderhandelingen niet ondermijnd zouden worden, uiteraard.
Altijd een hoop.
Ik hoor jou al een pyramid zeggen, dat argument national security. Executive privilege.
Zeker, ja. Pak me door. Ja.
Nou, wat deed Johnson? Die heeft dus de campagne van zijn vicepresident, de kandidaat dus voor de Democrats,
Hubert Humphrey,
geïnformeerd. En Hubert Humphrey was zo'n braverik. Dat hij zei, ja, dat is wel heel. Bovendien, het gaat goed in de peilingen, ik ga toch winnen. Dus ik ga het niet gebruiken. Toen was LBJ, die natuurlijk niet zo vroom was in dit soort dingen, zo onthutst dat hij nog iemand heeft geïnformeerd. En dat vind ik zelf altijd het meest ongelofelijke. Everett Dirksen. Dat was een oude vriend van hem uit de Senaat. En die zat nog steeds in de Senaat. En die was de fractieleider van de Republikeinen. En was dus eigenlijk de politiek leider van de Republikeinen in Washington.
Ja, Everett Dirksen, daar is een heel groot gebouw nagenoemd in Washington, waar heel veel staffers van de Senaat werken.
Is een legendary senator. En was dus een vriend van Johnson uit de jaren 50.
Everett Dirksen is de persoon van de beroemde quote als het gaat over overheidsuitgaven, dat als je dan zegt 1 billion, 2 billion and soon you're talking serious money.
Een man met wie dus Johnson goed kon dealen, dat hoor je hier al uit. En hij is het naar Dirksen gegaan en heeft gezegd, weet jij wat die Nixon van jou aan het doen is? En toen heeft Everett Dirksen gezegd, Mr. President, that's treason. Als senator begreep hij dat wat Nixon deed,
landverraad.
Dat was ondermijning van de vrede en de kans op vrede en dus daarmee op het leven van duizenden en duizenden Amerikaanse
vrienden. Heeft Dirksen daar toen nog wat mee gedaan?
Nee.
En het land was in rep en roer, 68, over de Vietnamoorlog. Meerdere politieke moorden. De conventies van de Democraten en de Republikeinen waren totaal
protesten
gestoord.
Protesten in Chicago.
Exact. Dus het laat wel zien tot het beëindigen van die oorlog of die wapenstilstand. Dat
moest gebeuren.
Dat moest gebeuren, ja.
En de enige die dat kon, was natuurlijk LBJ. Want die had nog wel dat gezag. En bovendien natuurlijk de politieke brute genie om dit voor elkaar te krijgen.
Maar de Democraten die verloren toen die verkiezingen en Nixon werd het.
Ja, want Humphrey gebruikte het niet. En een echt vredesverdrag, een echte wapenstilstand kwam er dus niet, omdat Zuid-Vietnam vertraagde en En Noord-Vietnam zei, ja, zolang Zuid-Vietnam niet meedoet, tekenen wij ook niet.
Nee,
het heeft precies wat Nixon wilde.
Ja, het heeft toen nog wel even geduurd voordat er echt vrede kwam.
Ja, dus deze wapenstilstand is er uiteindelijk half gekomen. Maar Nixon ging toen met Kissinger in Parijs die onderhandelingen voortzetten. Dat heeft 4 jaar geduurd. En de tragiek is dus dat LBJ stierf in januari 1973, net nadat dus Nixon het definitieve soort vredesakkoord had bereikt.
Dat was een bittere nasmaak bij het presidentschap van LBJ.
Maar nog iets. LBJ heeft na de verkiezingen, toen Nixon bij hem op bezoek kwam als president-elect, dat hoort zo, weet je dan bij de zittende president, dan heeft hij hem dus verteld: ik weet precies wat jij hebt gedaan, smeerlap. Dit is ook echt LBJ ook, hè? Die heeft er gewoon het mes tevoorschijn gehad. Ik weet het precies. En Nixon is dus vanaf dat moment tot LBJ stierf, 4 jaar later, als de dood geweest dat hij zou praten. Die wist, LBJ heeft iets dat mij de kop kan kosten, ook als zittende president. Dit is dus echt een van de smerigste momenten in een verkiezingscampagne in de Amerikaanse geschiedenis geweest.
Zeker als je het contrast zoekt met waarop die, wat zijn platform was. Hè? Law and order, de non-demonstrators die op hem zouden stemmen. En dan op zo'n manier.
And I have a plan for peace in Vietnam. En toen zei hij, maar ik ga niet zeggen wat het is. Want dan wordt de onderhandelingspositie van mij als president na de verkiezingen verzwakt. Je moet maar durven.
Het klinkt bijna als de plannen van Trump.
We zijn nu een week voor de verkiezingen van 2020 in de Verenigde Staten. Er kan dus in zo'n laatste week nog iets heel beslissends gebeuren. En het kan ook zo zijn dat we dat pas veel later uit de geschiedenisvorsingen te weten komen.
En daarom was dat vak van geschiedenis en zeker ook van de presidential historians in Amerika, we hebben onlangs de boeken die je moet lezen behandeld, zo oneindig fascinerend is. En daarom ik ook alweer hoop nu op over 2 weken zoiets, de memoires van Barack Obama.
Dankjewel PG en dankjewel natuurlijk ook Pirmin Oldweghuis voor deze mooie verhalen uit de Amerikaanse geschiedenis. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 142. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Ga daar eens naartoe, want daar staat heel veel informatie over deze en andere afleveringen. En we vinden het natuurlijk heel fijn als je je betrokkenheid bij Betrouwbare Bronnen laat blijken door bijvoorbeeld een jaar lang €2,5 per maand te doneren. Iets anders, heeft u een interessant product, dan is het mogelijk daarvoor te adverteren in deze podcast. En het sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Neem daarvoor contact op met Flip Kilian Adams. Zijn mailadres is flip@dagennacht.nl. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.